NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Goedenavond en welkom bij deze laatste Radiodoc van dit jaar. Met zometeen om ongeveer 9:50 aandacht voor Korte Golf, de Vlaams-Nederlandse wedstrijd voor de beste podcast. Maar eerst een documentaire die eerder werd uitgezonden in het VPRO-programma Plots en die toen onder meer genomineerd werd voor de journalistieke prijs De Tegel. Het gaat over de ongelofelijke belevenissen van één familie onder bijzonder zware omstandigheden. Eerst gaan we terug in de tijd. Het is 1992 als de Bosnische stad Sarajevo wordt belegerd door de Serviërs. Tienduizenden Bosniërs komen naar Nederland.
Massaal op drift voor een miljoen Joegoslavische vluchtelingen is nergens plaats. En Europa kijkt even de andere kant op. Zo erg is het sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa niet geweest. Zoveel mensen op de vlucht voor de oorlog. Alles achterlaten en op weg naar nergens. De burgeroorlog in Joegoslavië heeft een ongehoorde stroom vluchtelingen teweeg gebracht.
De vluchtelingen zullen hier 2 dagen blijven. Hier in Zeewolde is het vooral een kwestie van op verhaal komen. Na een medische keuring zijn de meeste vluchtelingen vanmiddag gaan slapen. En ze zijn eigenlijk pas zojuist gewekt voor het avondeten.
Vluchtelingen krijgen eten, kleren en zakgeld. En iedereen maakt daar dankbaar gebruik van. Behalve 1 jong gezin met vader Adi en moeder Narcissa.
Asiel, dat hoor je bij Afrika. Dat was zo voor ons iets als je in de gevangenis gaat. Dat wil je niet. Ik kan voor mijzelf vechten en werken en alles doen, maar dat doe ik niet. Asiel, nee.
Ik had ruzie in gemeente en vreemdelingendienst. Ja. Wat ik zei tegen die mevrouw, kijk, je moet zich voorstellen dat jij nu zit in mijn plaats en ik zit daar aan de overkant. Wat zou jou doen?
Het gezin wil zich niet aanmelden in het asielzoekerscentrum en weigert zelfs een vluchtelingenstatus. Iets wat normaal werkelijk nooit gebeurt. Vandaar dat ze ruzie krijgen met de vreemdelingendienst, die er niets van begrijpt. Maar Narcissa en Adi Omerovic houden vol. Ze willen niet gepamperd worden door de overheid en uiteindelijk winnen ze de strijd. Krijgen toestemming om zonder status legaal in Nederland te blijven. Daarmee zijn ze een weg ingeslagen die zo uitzonderlijk is dat je het zou kunnen zien als experiment. Wat gebeurt er als je in Nederland probeert te overleven zonder enige steun van de overheid? Hoeveel hulp heb je nodig van andere mensen? En vooral, hoe inventief moet je zijn om het te redden? Luister naar De wonderlijke avonturen van de familie Omerovic. Een verhaal van Jennifer Patterson en Jair Stijn. En die avonturen beginnen al eerder, voordat het gezin aankomt in Nederland.
Hoofdstuk 1. Toeristen.
Ik kan me herinneren dat die televisietoren die werd gebombardeerd. En daar keek ik naar vanuit het keukenraam. Maar dat vond ik gewoon heel fascinerend.
Dit is Anna, de dochter van Adi en Narcissa. Ze is 5 als de oorlog uitbreekt in Bosnië in april 1992. Het gezin woont in een klein appartement in het centrum van Sarajevo. Ze willen hun huis, hun werk en hun land niet zomaar achterlaten en dus blijven ze in de stad. Maar dat wordt steeds moeilijker. Er zijn sluipschutters en tijdens bombardementen moeten ze schuilen in de kelder van de buren. Uiteindelijk wordt de situatie onhoudbaar.
En toen kwam mijn vader ineens thuis en die zei van, kom op, opschieten, we moeten nu gaan. De laatste bus uit Sarajevo vertrekt binnen een kwartier.
Ik was aan het koken en we hebben gewoon onze woning gesloten. Alles was daar met borden op tafel. We hebben op slot gedaan en we gingen weg. We hadden 1 tas. Die tas stond die dagen vlak de deur met kaarsen, toiletpapier en zulke dingen voor kelder. Dat was alles wat we hadden. paar kaarsen.
Ze gaan eerst naar Slovenië, maar besluiten om verder te reizen. Naar een land waar meer werk te vinden is. Een land waar ze ooit op vakantie zijn geweest. En waar ze goede herinneringen aan hebben.
We besloten naar Nederland te gaan, maar goed dan.
Adi heeft een idee. Hij stapt een rentecar binnen.
Kan je dat voorstellen? Vluchtelingen in een rentecar?
De eigenaar is iemand die ze een beetje kennen van eerdere reizen in Slovenië. Adi legt hem uit dat ze dringend een auto nodig hebben. Er is slechts één probleem. Ze hebben geen geld. En oh ja, er is nog iets.
Als ik kom naar Nederland, ik weet niet, hoe kan ik jouw auto terugbrengen? Hij zei, laat maar, ga maar gewoon.
Probeer maar. Zoek jouw geluk. En zo is het gebeurd.
Het is juli als de familie Omerovic aankomt bij de douanepost tussen Duitsland en Oostenrijk. Anna, een meisje met donkere krullen, slaapt op de achterbank. Adi, een grote man met zware wenkbrauwen, zit achter het stuur. En naast hem zit Narcissa, die een kop kleiner is dan haar man. Ze doen er alles aan om er niet uit te zien als vluchtelingen.
Ik ga gewoon baddoeken en zo plaatsen en rommel maken als toeristen. Met zonnebril en dan zo kijken. Weet je, oh, zo warm, haat het.
Dan komt de douanebeambte in beeld.
Ik herinner me nog steeds een dikke grensofficier. En hij keek gewoon naar de volgende auto, naar ons. En gewoon met hand, ga maar. Hij heeft geen paspoort genomen, niks.
Ja, ze hebben niet gecontroleerd.
Gewoon misschien ja, 500 meter of zo en op kant. Met trillende benen en zo van die auto. Maar man kon er niet rijden meer. Het was zo die spanning en dan opgelucht.
Jij weet, dat is jouw toekomst. Als je doorgaat, dan heb je kans daar. En als je teruggaat, dan weet je niet wat ga je doen.
Dat was onze geluk. Veel mensen waren teruggestuurd. Veel, veel.
Hoofdstuk 2. McDonald's.
Aangekomen in Nederland begint het lange gevecht met de ambtenaren van de Vreemdelingendienst, die maar niet kunnen begrijpen waarom de familie Omerovic geen hulp wil of een vluchtelingenstatus. Maar Adi en Narcissa houden voet bij stuk. En uiteindelijk maakt de Vreemdelingendienst een uitzondering voor ze. Ze mogen blijven, maar in afwachting van een verblijfsvergunning mogen ze niet in dienstverband werken. Ze mogen wel een huis huren en vinden een appartement in Rotterdam-Noord. Van de buurman lenen ze geld om de huur te betalen.
Een lege woning zonder matras, zonder een tandenborstel, niks. Niemand, ik denk niet en je weet niet hoeveel spullen heb je nodig om gewoon eenvoudig te leven. Tot die moment dat het komt dat je verliest alles en dan besef je pas dat hoeveel we moesten alles opnieuw kopen, ja. Echt, ik herinner me dat Anna moest met lege shampoos en dozen van iets spelen. Dat was haar speelgoed.
Dochter Anna was 5 jaar toen de familie Omerovic aankwam in Nederland. Nu is ze 26.
Ik weet wel dat we heel veel wandelden, omdat we geen openbaar vervoer gebruikten. En dat was ongeveer een uur naar school. Maar wij hadden ook, omdat je dan beelden ziet van Sarajevo, van de oorlog op tv. Dus wij hadden nooit een gevoel dat wij het slecht hebben. Tenminste, ik heb het nooit zo gehad. Omdat ik weet wat mensen daar doormaken. Dus jij hebt het juist heel goed.
Een half jaar na aankomst hebben ze voor het eerst genoeg geld over om iets van luxe te kopen voor hun dochter. Een onvergetelijk moment.
Adi en ik, we zitten erbij om Anna te kijken hoe we kunnen nu in McDonald's zitten met onze dochter en een burger kopen. Eén, ja, voor haar. De eerste McDonald's burger voor Anna. En we waren zo blij, lachend. Ja, we made it. Ja, echt.
Hoofdstuk 3. Vlees.
2 jaar na aankomst is het zover. De familie Omerovic krijgt een verblijfsvergunning en kan eindelijk werk gaan zoeken. Narcissa stapt meteen een uitzendbureau binnen.
Die mevrouw zei tegen mij, ja, je moet die formulier invullen als iets komt. En ik stond zo kijken. Ik maakte me zorgen, hoe kan ik brood voor Anna kopen? En ze zei, ja, waarom kijk je zo raar? En ik had tranen.
De dame zegt niks, loopt naar een andere ruimte, komt terug met een papiertje en geeft het aan Narcissa. Ze heeft werk.
Ik zei, echt? Ze zei, ja, werk? Ik kon niet op. Ze zei, ja.
Hoe heette die fabriek? Bakker, Lekkerkerk. Hoe zei het? Fabriek met vlees, met vleesproducten.
Narcissa is zo blij met haar baan dat ze taart bakt voor het uitzendbureau. Maar dan weet ze nog niet wat het werk precies inhoudt. Ze komt terecht aan de lopende band in een vleesfabriek. Ze krijgt opdrachten van een meisje van 16.
Toen ik kwam die maandag, ik stond in kleedruimte met een grote spiegel. Ik moest een witte muts aandoen, zo om mijn haar, en een witte mantel. Toen ik die muts deed, nu heb ik die beeld nog steeds, dat ik zag zichzelf in de spiegel. Een andere mens vergeleken met paar maanden geleden in Sarajevo met modeshows en champagne en alles.
In Bosnië had Narcissa haar eigen kledingwinkel. Ze werd zelfs gevraagd om lokale artiesten en filmsterren aan te kleden.
En nu een witte muts en die 16-jarige wacht daar en zei, ja, doe maar goed op je haren en zo, met een stem, bazen. En ik zei, ja, maakt niet uit, dat is alleen maar, dat herinner me, dat ik het. Je moet Narcissa zich dat voorstellen als een rol in een film. Vanaf nu ben je een actrice en je moet je rollen goed spelen.
Narcissa speelt haar nieuwe rol als lopende bandmedewerker met verven.
Die eerste week, ik werkte zo hard en die baas, een echt goede mens, een goede man, Joods. Hij kwam tegen mij en zei, ja, goed werk. Ik ben echt blij. Ik zei, kan je voorstellen, als ik zo goed ben, hoe goed is mijn man? Hij is 2 maal groter dan ik. Hij keek naar mij. Wil je jouw man ook hier? Is dat iets voor hem? Wat is hij? Hij is een architect, maar maakt niet uit. We hebben andere rollen nog.
Adi is opgeleid als architect. Maar ook hij gaat aan de slag in de fabriek.
Ik kreeg altijd zwaarste werk. Ik moest die grote wagens met opgestapelde vlees naar die vries brengen. En het was echt die stomme jongen die moest alles tillen en brengen.
Adi en Narcissa vertrekken elke ochtend om 5:30 en komen om 4:30 weer thuis. Vaak draaien ze dubbele diensten om rond te komen.
En in die tijd was Anna alleen thuis in Rotterdam, alleen naar school, van school naar huis, geen telefoon, niet mobiel, geen vaste telefoon ook.
En dat was echt iedere dag angst. Als het goed thuis is gekomen, ze was klein, ze was 7.
Een slechte buurt, je kan van alles verwachten.
Ja, en soms had het probleem, ze kon niet de deur openmaken van het appartementgebouw. Ze zijn altijd bang geweest of ze kon openen of niet.
En die buurman zei tegen ons, je kan niet gewoon jouw dochter zomaar laten. Die deur was te zwaar voor haar, ze kon niet naar buiten gaan. En ze huilde en hij ging naar werk en hij zag Anna huilend met de deur zo trekken. En ja, ik zei tegen hem, ja, wat kan ik doen? Ik heb geen keus.
Maar eerder hadden ze wel een keus. En ze beginnen te twijfelen of ze toen wel de juiste hebben gemaakt.
Al die mensen die naar het asielcentrum gingen, was ze beter.
Omdat andere mensen, bijvoorbeeld ook mijn vriendin uit Sarajevo, hadden woningen gekregen. Geld iedere maand, cursus Nederlands gratis. Alles geregeld. En we moesten geld lenen om de huur van die particuliere woning te betalen. Alles zelf verdienen.
Anna kan zich niet veel herinneren van de zware omstandigheden thuis. Ze was in haar eigen wereld en had haar eigen missie.
Ik was ook heel erg bezig om Nederlands te leren. Want ik wilde me bewijzen en ik wilde een beetje in de menigte zich toevoegen dat ik niet anders zou zijn dan andere mensen. En dus ik ging altijd naar de bibliotheek. Daar had ik heel veel tijd doorgebracht. En volgens mij was ik 9 toen die vrouw zei in de bibliotheek van... Zo, nou heb je alles van de jeugdafdeling gelezen. Nu kan je over naar volwassenen. Dus ik koos niet eens welk boek ik zou lezen. Ik las alles, alles wat er was.
Op een dag staat Narcissa aan de lopende band als ze op de radio nieuws hoort over Bosnië.
Bij de gevechten in Bosnië-Herzegovina zijn de afgelopen 24 uur weer tientallen mensen omgekomen. Onder hen twee kinderen die deel uitmaken van...
Ik hoorde gewoon over Sarajevo, hoeveel granaten in de nacht, hoeveel de slachtoffers. En niemand luistert. Dat is lopende band. Je moet in 1 minuut honderden gehaktballen, maar niet alleen inpakken, zien dat ze goed zijn, weggooien die niet goed zijn, inpakken, alles zo snel. Je doet en je luistert, begrijp je?
Ze is zich er niet van bewust dat haar baas toekijkt.
En hij kwam naast mij staan. Voel je je goed? Ik zei, ja, waarom? Hoezo? Je bent zo rood. Heb je koorts? Wat is er aan de hand? Stop maar de lopende band. Ik zei, ja, niks aan de hand. Ik voel me prima. Nee, je moet water drinken. Je bent zo in vlam. Ik moest het toen uitbarsten met huilen. Dat was een moeilijke tijd.
Het is bijna zomer en dat betekent dat goedkope scholieren de uitzendkrachten zullen vervangen in de fabriek. Maar er is 1 vacature voor een vaste baan. Adi en Narcissa solliciteren beide op de functie. Hun baas vraagt ze om langs te komen op zijn kantoor.
En hij zei, ik heb gezien dat jullie hebben dat gesolliciteerd. Denk niet dat ik denk dat jullie zijn niet goed. Maar dit is niet voor jou.
Dat is niet voor jullie twee.
Wat je nu doet, is noodzaak om over te leven voor andere mensen. Dat is hun doel. Dat is wat ze willen. En we waren een beetje teleurgesteld.
Teleurgesteld, ja.
Hij zei, ja, ik ga gewoon jullie niet in dienst nemen. Ik wil dat niet doen, anders zou ik jouw vijand zijn. En hij was echt, dat was een goed beslissing. Anders zou ik in vaste dienst, in fabriek, tot nu toe misschien werken, ja.
En toen begonnen wij, eigenlijk ik, met ijs. Ijs was echt iets wat bepaalde onze toekomst toen.
Hoofdstuk 4. IJs.
Adi heeft nieuw werk geregeld. Met een bakfiets met een kleine vriezer erop fietst hij langs verschillende scholen en verkoopt ijs tijdens de pauzes. Op weg naar één van die scholen moet hij een keer langs Rotterdam Centraal rijden, bij perron 0. Hij moet zich haasten om op tijd te komen voor de pauze.
Ik moest daar om op tijd te zijn naar de school. Anders niemand gebruikt die weg, want het is heel gevaarlijk als je ziet die verslaafde mensen. En ik ging en toen een van die verslaafden stopte mij en zegt, geef maar een ijs en gaf ijs en snel. Ik wilde weg. Anderen kwamen en derde en ja, ik was zo bang op het moment wat gaat gebeuren. En toen herinnerde ik dat ik ergens gelezen heb dat de verslaafde mensen hebben behoefte aan de ijs. En ik stopte in de tunnel en terug. En dat was echt de beste verkoopplaats, denk ik, in heel Nederland. Maakt niet uit of het regent, of warm, of koud, of wat dan ook. Ze willen ijs en ik was groen ijsboer.
5 keer per dag gaat hij naar de tunnel, maar de scholen zijn ook nog open. En 1 van die scholen valt hem op.
En toen heeft hij me verteld, 1 dag, je moet zien een school in het centrum, een heel bijzondere school. Kinderen staan in een rij, zo beleefd. En ik heb het nooit tot nu toe niet meegemaakt. En hij vroeg die conciërge daar, Ja, wat voor school is dit? Ik heb een dochter, die leeftijd. En die zei tegen mijn man, ah, dat is niks voor jou. Niet voor jouw dochter. Dat is een speciale school voor speciale mensen, zeg maar.
Anna zit op een school bij hen in de buurt, maar Narcissa is er niet tevreden mee. Haar dochter is de beste van de klas. En juist dat baart haar zorgen.
Mijn kind is geen wonderkind. Hoe kan ze best zijn dat ze is pas gekomen?
Op een dag, als Adi met zijn bakfiets bij de speciale school staat, komt de conciërge hem halen omdat de directeur met hem wil spreken. Voor zijn verjaardag wil hij alle kinderen van de school op ijs trakteren. En hij vraagt aan Adi om het te regelen. Dit is voor Adi het moment om toe te slaan. Hij vertelt de directeur dat hij op zoek is naar een school voor zijn dochter. De volgende dag mag ze al een test komen doen. En dat gaat zo goed dat ze na de zomer gelijk kan beginnen.
Toen vroeg de directeur, ja, maar wat zijn jullie plannen? Hoe gaan jullie die schoolgeld betalen?
Ze bluffen dat ze het geld kunnen betalen. Maar ze hebben geen idee wat ze na de zomer kunnen doen als het ijsseizoen over is.
De geld is geen probleem, alleen we moeten dat nog regelen.
Hoofdstuk 5. Donuts.
Narcissa en Adi ruilen de bakfiets in voor een oud geel busje. En het ijs voor donuts.
Donuts op velen.
Adi's idee, eigenlijk, ja.
Ook zelf gesneden en alles opgebouwd.
Ik heb dat zelf opgeschreven, donuts op velen.
Narcissa was fabriek thuis om donuts te versieren met verschillende smaken op de donuts. Echt kunst.
En dan doet de deur open en alle donuts in verschillende kleuren.
En dan hebben wij bestellingen gekregen van andere zaken. Dat is heel goed te doen.
Anna doet het goed op de nieuwe school. En zowel de kinderen als hun ouders raken nieuwsgierig naar de nieuwe leerling. Een vluchteling met een vader die donuts verkoopt op het schoolplein.
En iedereen wilde iets voor ons doen als het kan.
Wachtend op het schoolplein raakt Narcissa in gesprek met een andere moeder die vragen begint te stellen.
Wat is jouw man eigenlijk? Ze is heel relaxed. Ik zei, ja, architect, oh, ik ken het is een groot bedrijf. Ik denk meer dan 100 architecten. Nog geen bij. Wat maakt het uit? Ik zei, ja, maar hij heeft 100 sollicitaties opgestuurd. Nooit een antwoord gekregen.
Adi mag op gesprek komen bij het architectenbureau, maar gaat ervan uit dat het op niks uit zal lopen. Hij heeft niet eens een diploma, want die is bij de vlucht achtergebleven in Sarajevo. Maar de directeur van het architectenbureau zegt...
Je krijgt je tafel en 3 maanden en laat zien wat je kan doen. Maakt mij niet uit of je hebt diploma of niet. Jouw diploma zie ik op de tafel en dat was ook zo.
Dat was de ticket voor een goed leven.
Plotseling ben je iemand, ja. Dus je hebt iemand, dan niemand, dan weer iemand en dan...
Hoofdstuk 6. Enveloppen.
Maar het nieuwe leven bevat nieuwe problemen.
Hij gaat opmerkingen van een paar van die jonge architecten.
Sommige collega's nemen hem niet serieus als architect. Ze noemen hem ijsboer.
Oh, ijsboer.
Ze willen niet met ijsboer werken. En ze kunnen niet creatief zijn als ik bij zijn...
Intussen staat Narcissa opnieuw aan de lopende band, maar nu in een enveloppenfabriek.
Enveloppen in 1 minuut 1000. Inpakken en de doos op de palet zetten, dus 1000 per minuut.
Ook zij heeft collega's die haar kleineren. Vooral een van de monteurs.
Hij doet zo tegen mij. Koffie. Dat was de ergst.
Die envelopfabriek was echt iets wat geeft een litteken aan in Narcissa's hoofd, denk ik.
Ik was niet zeker, ook met andere mensen. Ik voelde me Bijvoorbeeld als ik ga ergens met openbaar vervoer en er zijn plaatsen genoeg, maar ik blijf staan. Omdat ik denk, als iemand komt binnen, dat hij heeft meer recht om te zitten dan ik. Het gevoel dat ik ben een tweede graads burger. Zo.
Adi en Narcissa hebben ervoor gekozen om alles zelf te doen om hun waardigheid te bewaren. Maar de vernederende situaties op het werk maken dat steeds moeilijker. Intussen haalt dochter Anna goede cijfers op school. Maar ook zij voelt dat ze er niet helemaal bij hoort.
Toen ik op het gymnasium zat, zat ik ook in de schoolkrant. En ja, na een tijdje vroeg ze me van, ja, maar wat ben jij nou eigenlijk? Ben je nou Kroaat of Servisch? Dus ik zei, ik ben moslim. En toen zei ze, jij moslim? En toen ging ze lachen. En toen zei ze van, hoe kan dat nou? Van, je hebt geen hoofddoek om. En ja, pijnlijk. Alsof het iets negatiefs is.
Langzaam maar zeker gaat het uiteindelijk toch beter met het gezin. Als Adi in de prijzen valt voor zijn ontwerpen, houdt het pesten voor goed op. De mensen die hem eerst belachelijk maken, komen nu onder hem te werken. En doordat hij meer begint te verdienen, hoeft Narcissa niet meer naar de fabriek. Ze begint haar eigen winkel. Maar klanten zijn er nog niet.
In het begin was het heel slecht. Ergens in Krooswijk, niemand weet dat wij een zaak met producten uit voormalige Joegoslavië zoiets hebben.
Hoe weten mensen dat je bestaat? Je moet toch een advertentie in kranten of ergens doen.
Maar voor een advertentie hebben ze geen geld. En dus gaan Adi en Narcissa 's avonds na hun werk op zoek naar potentiële klanten in de telefoongids.
Achternamen die eindigen met een I en C.
Alles met ich.
Babic, Antonovic, Čatić.
We hadden ongeveer 1000 namen
gewonnen. Zoveel.
Iedereen met een Bosnisch klinkende achternaam in Rotterdam krijgt een folder toegestuurd. Totdat
ineens meer en meer klanten zo druk en buiten. Mensen kunnen niet naar binnen.
Narcissa belde mij en zei, geen envelope meer sturen. Winkel is vol.
De winkel is een groot succes. Narcissa en Adi krijgen nog een kind, Nina. Ze kopen een huis waar Anna haar eigen verdieping krijgt. En net als andere Nederlandse families gaan ze op vakantie naar Frankrijk en Spanje. Maar als Anna 14 is, wil ze ineens naar Bosnië op vakantie. En dat verandert alles.
Hoofdstuk 7. Kever.
Het is het jaar 2000, kerstvakantie. En Anna is alleen naar Sarajevo gegaan om haar opa en oma te bezoeken. Op een koude decemberavond staat Anna te wachten op de tram als er iets vreemds gebeurt. Anna staat nu op dezelfde plek als toen in 2000. De tramhalte bij het centraal station van Sarajevo.
Ik stond hier en het was best wel slecht weer. Mistig. Maar er was een bepaalde geur. En ik voelde me ontzettend gelukkig, ook al was ik de enige daar op het station. En die geur is eigenlijk meer stank dan iets moois. Sarajevo is bekend om die geur, zeg maar, 's winters van de smog. Dus dat heb ik ook in mijn kindertijd beleefd, dat ik die geur rook. En misschien dat juist die geur me ook een beetje terug naar het verleden bracht. En ja, toen heb ik mijn moeder gebeld en gezegd van, ik wil hier wonen. Echt, ik wil terug. Wat doen we?
Haar ouders nemen het niet serieus.
Ik dacht, ja, laat maar. Dat gaat niet. Ze gaat vergeten over enkele maanden.
De volgende zomer gaat het gezin naar Sarajevo om een oude appartement te verkopen. Anna zit het grootste deel van de tijd met andere tieners in een kapotgeschoten kever die achtergelaten op straat staat.
Uren hebben we daar zitten praten en ik voelde me zo gelukkig. En ik zei toen tegen mijn ouders van, ik heb geen geld nodig. Ik heb geen opgeruimde straten nodig, grote winkels en dat soort dingen om gelukkig te zijn. Ik was gelukkig daar in die oude kever die verwoest was, gewoon om te praten. En dat is het leven. Dat wil ik.
Anna voelt zich thuis. Maar voor Narcissa is het juist een schok om te zien hoe weinig haar dochter van haar geboortestad heeft onthouden. Op een mooie zomeravond lopen ze door de stad.
Ik zie voor me mijn dochter lopen met die buurmeisje en ze keek zo als iemand die is in een, op een vreemde planeet beland. Ze wisten niet de namen van de straat, waarheen te gaan. Sarajevo was echt een vreemde stad voor haar. En dat vond ik pijnlijk. Ik dacht, wat doe ik voor mijn kind? Misschien ooit in hun leven gaan ze nergens horen bij.
Narcissa vertelt niets aan haar man, maar diezelfde avond zijn ze samen thuis. Anna is weer met haar vrienden in de oude kever. Nina slaapt.
We hadden een klein balkonnetje, een beetje verwoest en alles, maar toch ons. En ik zat in het balkonnetje en ik wilde een sigaretje roken. En dan ik hoorde die hond van de buren. Hij was altijd op een ketting. En dan hoor je die geluid van de ketting en die lege bord, metaal. Hij had honger en dan met de bord. Dat was iets dat ik hoorde ook vroeger, die geluid. Het is moeilijk dat uit te leggen, die geluidjes gewoon van de stad. En dan ineens, ik dacht, ik kan niet terug. Niet van de vakantie terug naar Nederland ook. Ik blijf gewoon. En mijn man kwam ook met een glaasje wijn en zo. En hij stilte tussen ons. En we keken elkaar en hij vroeg, denk je hetzelfde als ik? Ik zei, ik weet niet wat je denkt, maar ik denk wel hetzelfde. En zo hebben we besloten. In één dag, zonder werk, zonder geen planning, geen agenda, niks.
Op die balkon kregen wij het gevoel dat wij missen schrijven, dat wij missen schrijven, dat wij... Ineens voel je weer dat je hier hoort.
Ze besluiten om alles achter te laten wat ze hebben opgebouwd. En niet alleen vanwege de geuren en de geluiden. Pas nu ze weer in Sarajevo zijn, voelen ze wat ze in Nederland hebben gemist.
Ik voelde me niet Nederlands. Ik zei telkens zij. Ik wil wonen waar ik kan zeggen wij. Ik wil gewoon mijn eigen taal om me heen horen. Ook al schuilt iemand, maar hij schuilt in jouw taal.
Het is moeilijk uit te leggen. Je kan nooit zeggen, bijvoorbeeld hier, wie Nederlanders. Dat klinkt een beetje raar. Niet voor mij, voor andere mensen.
Na de vakantie gaan ze terug naar Nederland, maar alleen om een huis te verkopen in de winkel van Narcissa in Krooswijk. En dan komt een van Narcissa's Bosnische klanten binnen en zegt...
Ik hoorde dat jullie gaan terug. Is dat waar? Ik zei, ja, dat is waar. We gaan deze zomer nog. Onze huis is te koop. En ze begon te huilen. Ik zei, ja, wat is aan de hand? Waarom huil je? We zijn niet vrienden. Ik dacht, ja, ze is alleen maar een klant. Ze zei, ik huil op mijzelf. Al die jaren, jij was mijn doel. Ik dacht, één dag zal ik iets als jij bereiken en dan pas word ik gelukkig. Als jij bent niet gelukkig hier, wat doe ik dan hier? Ze haalde haar eigen lot.
Hoofdstuk 8. Buitenlanders.
Sinds 1996 is het vrede in Bosnië. Maar na een jarenlange belegering ligt de hoofdstad Sarajevo gedeeltelijk in puin. Veel van de gebouwen die nog overeind staan zijn geperforeerd door kogels. Dit is de stad waar de familie Omerovic in 2001 naar terugkeert. Bosnische kennissen vinden het zo'n vreemde beslissing dat ze het niet helemaal vertrouwen.
Dat commentaar van mensen was... Oh, ze hebben besloten om terug te gaan, omdat ze hebben, hoe zeg je dat, namirsals pare. Nee, welke pare dan?
Dochter Anna vertaalt.
Ze hebben ergens geld geroken.
Normaal men doet dat niet. Laat alles wat heeft opgebouwd en gaat naar een onzekere land zonder werk. En weer opnieuw beginnen. En dat ga je niet doen. Je hebt alles en dan terug. Irrationeel, absoluut irrationeel.
terugkomst valt zwaar. Anna moet de taal leren en er is weinig werk. Vooral voor mensen die gevlucht zijn tijdens de oorlog. Die worden min of meer als verraders gezien, omdat ze de belegerde stad hebben achtergelaten.
We waren hier in bloed en zonder stroom, water en alles. Nu ben je gewoon teruggekomen en je verwacht, oh, oeps, ik ga werken en lekker geld verdienen.
Adi probeert werk te krijgen als architect, maar ook hier geldt eigen land eerst.
Wat ik in Bouten gemaakt heb, dat telt niet. Zei, wat heb je hier gemaakt? Niks, oké. Nee, jij moet hier laten zien wat je als architect gedaan hebt. Zeg maar, wat heb je hier?
Het duurt jaren voordat Adi en Narcissa weer werk hebben. Maar nu wonen ze in een mooi appartement en runnen ze hun eigen architectenbureau, waar ook Anna werkt. Ze hebben het goed.
Ik voel me gewoon anders. Met modder, met gaten in de straat, met liften die doen niet. Maar toch, ik ben blij. Ik voel me compleet. Hier ben ik.
Hoofdstuk 9. Prijs.
De familie Omerovic heeft het leven telkens opnieuw opgebouwd. En het is keer op keer gelukt, maar het is nooit te snel of makkelijk gegaan. De beslissing om in alle gevallen je hart te volgen is soms even indrukwekkend als zelfdestructief.
We hebben echt een hoge prijs moeten betalen voor die eigen weg. Stress, en jarenlang. En ik heb spijt na al die jaren dat we hebben zo, ik denk, te hard en te veel gewerkt, mijn man en ik. Dat we hebben sommige dingen gemist. We kunnen dat niet nu terugvinden. Gewoon een beetje aan onszelf te denken. Bijvoorbeeld als iets leuks is of gezellig of ik lach te veel. Ik geniet. Dan ergens in achterhoofd, ik denk, oh jeetje, het moet iets slechts gebeuren. Ik durf niet meer te lachen. Ik kan niet genieten.
Als Narcissa naar een psycholoog gaat, tekent die een diagram op het bord en zegt...
Jullie zijn nu op het punt waar mensen zijn met 75. En toen was ik 40 of zoiets.
Ze is nu 51 en kampt nog steeds met dezelfde problemen. Ze droomt ervan om met pensioen te gaan, maar het zal een droom blijven. Als zelfstandig ondernemer hebben ze geen pensioen opgebouwd. En in Bosnië bestaat ook niet zoiets als een uitkering of studiefinanciering.
En ze zijn nog jong en vooral Nina met 13. Hoe gaat straks haar studie betalen? En dat maak ik me erover zorgen. We hebben geen echt spaargeld. En we zijn echt een beetje moe. Ik voel me moe. Ik ben te moe om te werken.
Het rusteloze leven van de familie Omerovic kan het gevolg zijn van de oorlog, waardoor ze hun land 20 jaar geleden moesten ontvluchten. Maar misschien is het ook een kwestie van karakter. Je moet een zekere gokmentaliteit hebben om steeds alles op het spel te zetten op zoek naar een beter leven en telkens te kiezen voor de weg van de meeste weerstand. Maar ondanks al het werk, de stress en de vele verhuizingen hebben ze geen spijt.
Je moet die weg, de moeilijke weg kiezen. Anders ben je leeg.
Geen spijt van hun beslissing om alle hulp van de Nederlandse overheid te weigeren toen ze als vluchteling aankwamen.
In mijn weg, ik voelde me nuttig. Ik was nodig in vlees te inpakken. Ze hadden niet genoeg mensen. Ze hadden nog meer mensen nodig, maar ze konden het niet vinden. Ik heb niet iemands plaats genomen.
En geen spijt van hun besluit om terug te keren naar Bosnië.
Ook al is het heel erg moeilijk, nu is het qua politiek en economie heel erg slecht in Bosnië. Maar dat is mijn land. Ja, het is slecht, maar ik hoor daarbij.
Ik hou van Nederland heel veel. Dat is echt, ik heb echt gevoel voor Nederland. Maar het is niet mijn land.
Ik vergelijk het vaak met gevoelens van een adoptiekind. Dus in mijn geval is Bosnië mijn biologische moeder en Nederland is mijn adoptiemoeder. En zoals iedere geadopteerde kind is blij bijvoorbeeld met adoptieouders en leven. Alles is oké, perfect en beter dan bij biologische ouders met problemen of weet ik veel wat. Maar toch, het kind blijft het hele leven zoeken voor biologische moeder, toch haar te vinden. Dat gevoel hebben we. Die verlang, die behoefte aan je eigen land.
U hoorde de wonderlijke avonturen van de familie Omerovic. Een radioverhaal van Jennifer Patterson en Jair Stijn. En wilt u reageren op dit indrukwekkende verhaal? Dat kan via de e-mail. En dit is ons adres. redactie@npodoc.nl
Radiodoc met Code Kloet.
Ja, we gaan verder met Korte Golf. Korte Golf is de Vlaams-Nederlandse wedstrijd voor de beste podcast van 3 minuten. En dit jaar vond de 5e editie plaats. Iedereen mocht een hoorspel of een mini-documentaire insturen. Maar er waren wel 3 voorwaarden. Er moest een vreemde in voorkomen. Het geluid van iets dat bruist moest te horen zijn. En er moest een plant in de titel zitten. Deze weken laten we in Radiodoc de beste inzendingen horen, vergezeld van korte interviews met de makers. En vandaag zijn dat 2 duo's. Iona Daniel en Rieneke Rozenboom met De Smokviooltjes. En Tim Nikke en Rick van der Dood met Compositie met antwoordapparaat zonder geranium.
Hoi.
Ik ben Iona.
Ik ben Rieneke.
En samen zijn wij Iona en Rieneke.
Een duo dat muziektheater schrijft en maakt.
Jullie gaan nu luisteren naar De Smokviooltjes.
Een audioverhaal met muziek van Timon Komen.
Over hoe wij elkaar leerden kennen en de kerk in Tuindorp Oostzaan.
Om privacyredenen zijn de namen in dit verhaal over onze eigen jeugd gefingeerd.
Het is het jaar 2004.
Drakel staat in Tij is de best verkochte single in Nederland.
Marc Dutroux gaat de gevangenis in.
En bij een groot gebouw aan de Cometensingel stopt mijn vader de auto. Het Boeinga zomerkamp voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ik heb mijn slaapzak en een blikje sinaas.
Op datzelfde moment stap ik uit bus 38 en ga ik net als zij het boefjeskamp binnen. Het is 2 weken voor mijn 11e verjaardag en ik moet leren om een leuker kind te zijn.
Bij de deur staat een leidster iedereen een hand te geven.
En wie ben jij?
Ik zeg niks. Ik ga in een hoek staan en ik drink van mijn sinaas. Ik kijk.
En wie ben jij?
Dus ik zeg...
Olly.
Jij zit bij de viooltjes, meis?
Nee.
Jawel.
Nee.
Nou, je zit vast bij hartstikke leuke meiden op de kamer.
Het is mijn kamer en mijn leven.
Een of andere vreemde aansteller staat ruzie te zoeken met de leiding. Ik heb bedacht, ik ga hier niet praten tegen niemand. Ik drink van mijn sinaas, ik kijk.
Wat zit je nou te kijken met je lelijke ogen die naar boven gaan?
Dus ik doe mijn mond open.
Nou en?
En zo kwam het dat ze tegen niemand praten, behalve tegen mij.
Ik heb mijn juf gebeten. Ik heb mijn Ritalin verkocht aan middelbare schoolkinderen. Ik heb ons konijn doodgemaakt, dus ik ben een moordenaar.
Maar in het kamp zaten alle andere kinderen veel slechter te lezen.
Zij hadden veel ergere dingen gedaan. Wij waren de sukkels onder de kutkinderen.
Wij zaten aan de domme viooltjestafel tijdens het oorverdovende ontbijt toen ze de aankondiging maakten.
En in de eetzaal werd het stil.
En niemand spuugde op de grond.
En niemand schold.
Toen ze aankondigde dat het Kinderen voor Kinderenkoor kwam.
En dat ze in de kerk aan de Kometensingel speciaal voor ons zouden zingen.
Die middag stroomde het smokkamp leeg. En marcheerden de moeilijk opvoedbaren hand in hand de kerk in.
En wij, de kinderen van de viooltjeskamer, de kamer van de minst erge, moesten op de achterste rij zitten.
Wij zagen niks. Wij zagen 12 blonde poppetjes in de verte. Wij wilden op de eerste rij zitten. Dus wij moesten de ergste van de ergste worden. Wij moesten iets heel groots kapot maken.
Het Kinderen voor Kinderenkoor zong verder. Die 12 blonde poppetjes in de verte.
Die wij niet echt zagen, maar des te beter hoorden.
Zomaar lang, in de lam.
En zo wisten we wat we met de kerk moesten doen.
Om de ergste van de ergste te worden.
Zomaar lang, in de lam.
Mijn naam is Rick van de Dood. Ik ben geboren in 1990. En samen met Tim Nikken maakten wij het spel Compositie met antwoordapparaat zonder geranium. Compositie met antwoordapparaat zonder geranium gaat over verlangen. Verlangen naar vroeger. Naar toen alles wat makkelijker leek dan dat het nu is. Ouderdom, ouder worden en eenzaamheid. Het is voor het eerst dat we samen radio maken. We zijn er samen ingestapt zonder na te denken wat we zouden maken. Ik vind radio een heel interessant medium.
Degene die u probeert te bellen neemt niet op. U kunt een voicemailbericht achterlaten.
Hey. Ben jij daar? Hey. Luister eens. Ik probeer de dagen te besteden zoals ik graag zou willen. Het lukt niet altijd. Elke ochtend kom ik te laat. Ik kijk op de klok en hij lijkt me goed gestemd. Maar als ik de tabletten in mijn glas laat bruisen, duurt het meestal langer dan verwacht. Niet ontkennen dat ik de vitamine nodig heb, want in alle haast vergeet ik steeds te eten. Vroeger zaten we altijd lang aan tafel. Weet je nog? Vind je het ook niet oneerlijk dat elke dag slechts 23 uur, 65 minuten en 4,9 seconden duurt? Ik besefte me dat ik minder lang op aarde ben geweest dan ik daadwerkelijk dacht. Zou het ook kunnen dat ik nu langer ga leven? De dagen duurden vroeger in elk geval korter. Ik hoop dat je mij nog herkent. Er is niet veel veranderd. Na dat voorval met die vreemde en die toestand met die afgebroken tand, spreek je graag nog eens. Spreek je graag nog eens. Spreek je graag nog eens. Spreek je graag nog eens.
U hoorde Iona Daniël en Rieneke Rozenboom met de smokviooltjes en Tim Nikke en Rick van der Dood met compositie met antwoordapparaat zonder geranium. Wilt u meer korte golfjes horen? Dat kan op deze website kortegolf.eu. Tot zover deze laatste radiodoc van dit jaar. Ons webadres voor meer informatie is npodoc.nl/radiodoc. En op die site kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook heel simpel via iTunes. En reacties, u weet het, stuur ze maar naar redactie@npodoc.nl. Zometeen langs de lijn met een special over Tom Dumoulin, gepresenteerd door Gio Lippens. En ik laat u nu nog een klein stukje horen van een cd die binnenkort uitkomt. Koen Molenaar speelt piano, David de Marezooi is bas en Henrique Firpi drums. En ze noemen zich de New Conrad Miller Trio. Het stuk wat u zo hoort heet Bossa del Calvito. Maar eerst wens ik u voor zometeen een veilige en mooie jaarwisseling. En een hele goede start van het nieuwe jaar. Zeg ik voor nu alleen nog, gedag allemaal. Thank you.
NTO Radio 1.
Ja, jij bent vluchteling, dus je bent minder goed dan ons of zo. Nee, dat vind ik niet, want we zijn allemaal gewoon mensen en we zijn allemaal gelijk.
Op Nieuwjaarsdag geeft Dit is de Dag de microfoon aan kinderen.
Mijn hoofdthema is racisme en pesten.
Welk nieuws houdt hen bezig? Wat vinden zij belangrijk? En waar kijken zij naar uit in 2018?
Zijn er pretparken in Syrië?
Ja, dat vond ik een hele rare vraag, want natuurlijk zijn er pretparken in Syrië.
Het kinderpanel in een extra lange uitzending van Dit is de Dag.
Op NPO Radio 1.
Morgenavond van 6 tot 7.
Het nieuws van alle kanten.
Ah, ik kan niet wachten tot die eerste bocht op de piste. Maar eerst nog even langs bij Vrijbuiten. Voor een paar nieuwe skis en jas. Vrijbuiten, naast kamperen, ook wintersport.
Dit is Yvonne Kronenberg. Ze dragen te zware lasten, ze worden verwaarloosd en krijgen nog stokslagen ook. Voor veel paarden en ezels in landen als India en Egypte is het leven afschuwelijk. Het Brook Hospital komt voor deze werkdieren op. Door voorlichting en gratis medische zorg helpen ze jaarlijks zo'n 500.000 dieren. Steun het Brook Hospital for Animals. Kijk op www.werkdier.nl.
NPO Radio 1.